Broeders en zusters, vanaf vanavond zouden wij spreken over het eerstgeboorterecht, zoals het in de Bijbel voorkomt. Ik heb een heel pak papier bij me, dus we hebben nog even wat te goed voorlopig. Maar het blijkt inderdaad dat dat een weliswaar niet zozeer een hoofdthema is in de Bijbel, maar het is wel een van de thema's die heel de Bijbelse geschiedenis door een belangrijke rol spelen. En in dit geval natuurlijk in het bijzonder omdat die kwestie van eerstgeboorterecht zo zonder meer in de Bijbel voorkomt, omdat die uiteindelijk wordt toegepast in hoogste instantie op de Heer Jezus Christus, die dan ook bij verschillende gelegenheden uitdrukkelijk en in het Nieuwe Testament wordt aangeduid als de eerstgeborene. De eerstgeborene van de hele schepping, de eerstgeborene uit de doden, ook inderdaad de eerstgeboren zoon van God, hoewel wij misschien meer gewend zijn aan de uitdrukking de enig geboren zoon van God. Maar ik zal het er nog wel eens met u over hebben, want in de praktijk blijkt toch gewoon dat die beide uitdrukkingen volstrekt dezelfde betekenissen hebben. Hoe dat ook zij, de schrift spreekt vanaf het begin, eigenlijk al vanaf Adam, over deze aangelegenheid. Al moet ik erbij zeggen dat wellicht in Genesis zelf die dat nog niet zo'n belangrijke rol speelt, maar achteraf wordt wel degelijk gesproken over eerstgeboorterecht in verband met Adam en zijn afstammelingen. En in elk geval is het zo dat die kwestie van het eerstgeboorterecht voor een groot deel de geschiedenis van het boek Genesis bepaalt. Nog afgezien daarvan moet ik u zeggen dat er natuurlijk ook een doorgaande lijn te vinden is in de Bijbel vanaf Adam tot aan de Heer Jezus Christus. Een lijn wat afstamming betreft zijn wij geneigd te zeggen. Maar ook dat blijkt een lijn te zijn die bepaald wordt niet zozeer door afstamming als zodanig, maar in het bijzonder weer door het eerstgeboorterecht. Want waar het om gaat is inderdaad dat deze eerstgeborene, degene die als eerstgeborene wordt aangeduid, dat degene is die het hoogste erfrecht heeft onder de zonen. Want daar komt het in de praktijk op neer. Het is uiteindelijk, en in beginsel, ook een heel eenvoudige waarheid waarover gesproken wordt. De gedachte is namelijk dat pa heeft 7 zonen. Maar pa heeft ook bezittingen die niet verdeeld kunnen worden, of althans waarvan het niet de bedoeling is dat ze verdeeld worden, zodat de vraag is, naar wie gaan die dingen toe? En degene die dan deze ondeelbare dingen ontvangt, zal ik maar zeggen, die heet per definitie de eerstgeborene. Ik moet u meteen waarschuwen dat wij weliswaar in het Nederlands geneigd zijn deze uitdrukking eerstgeborene van toepassing te brengen op degene die kennelijk als eerste geboren wordt, want dat leiden wij zo af uit de Nederlandse term. Maar ik moet erbij zeggen, dat mag dan zo zijn, en het is ook niet helemaal een verkeerde gedachte, maar juist waarin de Bijbel eerstgeboorterecht een rol speelt, zal blijken dat dat recht als zodanig niet gaat naar degene die het eerste geboren werd. Want hoewel de Nederlandse en ook de Griekse uitdrukking de indruk wekt alsof het altijd gaat om de oudste zoon die dit erfrecht ontvangt, blijkt in de Bijbelse geschiedenis dat dat niet het geval is. En waar het een rol speelt, is het juist niet het geval uiteraard. Het punt is ook dat het oorspronkelijke woord, in het Hebreeuws uiteraard, want het komt natuurlijk toch uit het Oude Testament, dit begrip, dat het oorspronkelijke woord voor eerstgeboren in het Hebreeuws ook helemaal geen verband houdt met de eerstgeborene in de zin van degene die als eerste geboren werd. En wij zouden er goed aan doen om de term als zodanig, de uitdrukking eerstgeboren of eerstgeboorterecht, in onze gedachten althans volledig los te koppelen van de vraag wie er eigenlijk als eerste werd geboren. Want het heeft er nauwelijks iets mee van doen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de meer nieuwtestamentische uitdrukking enig geborene. Ik zeg meer nieuwtestamentisch omdat wij die term enig geborene in het Oude Testament niet vinden, niet in de vertaling althans, maar hij komt wel degelijk voor. En dat woord wekt de indruk alsof het gaat om de ene zoon terwijl er helemaal geen andere zijn. De enige namelijk. En ook daarvan moet ik zeggen dat we er goed aan doen om die gedachte uit te bannen, want dat is niet het idee. Als iemand de enige zoon genoemd wordt in de Bijbel, dan betekent het niet dat er geen anderen zijn, maar dan betekent het slechts dat deze ene, namelijk deze enig enige zoon, of enig geboren zoon voluit, dat dat de zoon is die de bijzondere voorkeur geniet van de vader. Er zullen best nog wel andere zonen zijn, meestal is dat ook zo. Maar het gaat erom dat juist deze enige, en vul maar een ander woord in, namelijk unieke, dat is volstrekt hetzelfde, maar in andere taal eigenlijk, dat deze unieke zoon inderdaad dezelfde is als wat elders genoemd wordt, de eerstgeborene. In de praktijk is het volkomen gelijk. De term enig geborene heeft de betekenis of de toepassing van de unieke, de onvergelijkbare, zelfs de geliefde, want die betekenis wordt eraan gehecht. En omdat hij dat is, krijgt hij van de vader ook zo zonder meer het eerstgeboorterecht, zodat de enige geboren zoon in de praktijk ook dezelfde is als de eerstgeboren zoon. Neem maar in de Bijbel, zoek het maar op. Wij komen er later nog wel eens op terug, want ik zal nog wel uitgebreider bespreken bij gelegenheid. En die ook de schriftplaatsen laten zien waar de uitdrukking gebruikt wordt. Daar blijkt zonneklaar uit dat het om precies hetzelfde gaat. Het zijn twee verschillende woorden, maar in de praktijk zijn ze volstrekt synoniem. De problemen ontstaan wanneer wij de betekenis van de woorden niet kennen en menen dus de betekenis te moeten afleiden vanuit de etymologie, want daar komt het op neer. Dan zeggen we eerst geboren is eerste en hij is geboren, dus is het degene die als eerste geboren werd. En dat is gewoonlijk niet zo. Waar het van belang is het namelijk niet zo. En de enige geborene, dan denken wij dat het de enige is en dat er dus geen andere geboren zijn. En waar het op aankomt is in de Bijbel juist dat er dikwijls wel andere zonen zijn, maar het gaat maar om die ene, de unieke. De ene die anders is dan alle anderen. En in ieder geval is zij anders dan de andere in de ogen van de vader. En daarom wordt aan de unieke zoon gewoonlijk ook het eerstgeboorterecht toegekend. Zodat de enige geborene in de praktijk dezelfde is als de eerstgeborene. En met deze wetenschap zijn een heleboel problemen opgelost die wij in het Nieuwe Testament oplopen. Waar bij gelegenheid van de Heer Jezus Christus staat dat hij de eerstgeboren zoon is. De eerstgeborene zelfs alle creaturen. En aan de andere kant wordt over hem gesproken als de enig geboren zoon. En ja, dat lijkt. Zijn er die brengen dat tegenover elkaar en zeggen, nou, als hij de enig geborene zoon is, hoe kan hij dan de eerste zijn? Want er moeten er toch nog anderen zijn. Dan moeten er minimaal twee zijn. Kijk, dat is een wiskundige in de zaal. Hoe doe je dat? Hoe reken je dat zo snel uit? Daar ben ik altijd jaloers op. Nou goed, laat maar zitten. Maar inderdaad, als je zo oppervlakkig met die termen omgaat, dan kom je natuurlijk nergens. Het gaat er niet om waar het woord van afgeleid is. En zeker niet gaat het erom hoe die vertalers aan zulke vreemde uitdrukkingen zijn gekomen. Want dat kun je rustig zeggen, dat het vreemde uitdrukkingen zijn. Maar de gedachte is gewoon, dat zegt de Bijbel er zelf van. En dat is waarvoor we hier natuurlijk ook bij elkaar zijn. Ja. Ja, maar als wij in het Nederlands zeggen, ik vind het enig, dan bedoelen we meestal, ik vind het leuk, ik vind het wel aardig, ik vind het lollig. Terwijl dat eigenlijk ook niet de betekenis van de term is. Zo wordt het gebruikt. In werkelijkheid betekent het uniek. Dat wil zeggen, hier is er maar één van, dan is het enig. Alleen als we dat uitdrukkelijk willen zeggen, in het Nederlands zeggen, het is enig in zijn soort of zoiets. Want dan moeten we er wat bij vertellen om duidelijk te maken wat we er precies onder verstaan. Maar als iets enig is, dan is er maar één van. En dus is het uniek, want het is volstrekt dezelfde uitdrukking dan. In een iets andere configuratie, denk ik altijd. Maar vooruit, laat me zitten. Wij zouden ons vanavond bezighouden met eerstgeboorterecht als zodanig. En ik probeer dat eerst wat in het algemeen te doen, omdat we die begrippen als zodanig zouden kennen. En ook zouden weten waar het op gebaseerd is. Om dan later ons bezig te houden met die schriftplaatsen waarin eerstgeboorterecht een belangrijke rol speelt. En dan zal blijken dat onder alle omstandigheden die schriftplaatsen ook verband houden. In de eerste plaats met de Heer Jezus Christus natuurlijk. En vervolgens ook gewoonlijk met onze eigen positie als leden van een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Even de laatste uitdrukking in dat verband in de Bijbel, maar gebaseerd uiteraard op al het voorafgaande. Ik ga helemaal terug naar Genesis, waar wij terechtkomen. Nou ja, natuurlijk eerst bij Adam. En voor de hand ligt om meteen vast te stellen dat de schrift twee figuren onder de naam Adam naast elkaar stelt en dan zegt dat de laatste de eerste is. Daar gaan we het nog niet over hebben, hoor. Dat komt later wel. Maar u weet wat ik bedoel waarschijnlijk. De eerste Adam, deze uit Genesis namelijk, en de tweede of laatste Adam uit bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, waarbij vastgesteld moet worden dat van deze twee mensen gezegd wordt dat niet de eerste, maar inderdaad de laatste, de tweede in dit geval dan, dat de tweede het eerstgeboorterecht zou ontvangen en daarmee feitelijk koningschap en nog zo het een en ander, maar daar zullen wij het over hebben. Ook in Genesis speelt het meteen een rol, al wordt het niet uitgebreid vermeld, want het gaat meteen in Genesis over de zonen van Adam, namelijk Kain en Habel. Ik moet altijd een aanloop nemen om het uit te spreken. Kain en Abel noemen wij hem gewoonlijk, maar er staat echt Habel of Hebel. Haar dan bekende Heva, ze. Nou goed, het is allemaal om het ingewikkeld te maken. Maar daar gaat het over in Genesis 4. Ik neem aan dat u de geschiedenis als zodanig wel kent. Maar daar wordt gesproken over de geboorte van eerst Kain. Die werd een landbouwer en Habel of Abel werd een schaapherder, staat er in vers 2. En dan vers 3. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen. Alsjeblieft, we hebben meteen het begrip eerstgeborenen. Hè. Hij bracht van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zei tot Kain, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Het schijnt een huisdier geweest te zijn, denk ik altijd. Als ik het zo lees, maar vooruit maar, hè. Nee, de commentaren zeggen altijd meteen van er staat zonde, maar kennelijk moet het zijn het zondoffer. Avant la lettre, want de term zondoffer komen wij pas veel later in de Bijbel tegen natuurlijk. Maar het gaat om verzoening voor de zonde dan eigenlijk is het idee. Maar goed, daar wil ik het niet eens over hebben, maar wel over wat erachter staat. Er staat, is er niet indien gij wel doet verhoging? En aan het einde van het vers, zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. En dat is een uitspraak meteen over de eerstgeborene, want dat was Kain nou eenmaal. En de normale gang van zaken, maar in de Bijbel gaat het niet altijd normaal, maar de normale gang van zaken zou zijn dat Kain over Abel zou heersen, omdat hij nou eenmaal oudere rechten had. En als u vraagt, waar komt dat heersen nou ineens vandaan, hoezo heersen, wel, dat is eenvoudig genoeg. De Adam namelijk, pa om zo te zeggen, van Adam werd al gezegd dat hij vruchtbaar zou zijn en zou vermenigvuldigen, de aarde zou vervullen en onderwerpen. En tot hem werd gezegd in hoofdstuk 1 al, Genesis 1 vers 28, hebt heerschappij over de vissende zee en over de gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Kortom, hij zou heerschappij hebben over heel de aarde. Macht uitoefenen dus, een positie innemen hoger dan wie ook op aarde. In vers 26 was het trouwens al gezegd. Zodat vervolgens bij het verschijnen van deze zonen de vraag is aan wie dat eerstgeboorterecht zou worden overgedragen. Dat wil zeggen wie de rechten van Adam zou erven. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, het is gezegd tot Adam en daarmee tot de hele mensheid. Maar dat is een tamelijk noodlottig misverstand, graag gebruikt door democraten, denk ik altijd. Maar vooruit, laten we de verkiezingen maar weer vergeten. Maar het is een misverstand, want de gedachte is dat die heerschappij slechts toegewezen wordt aan één mens, namelijk aan Adam. En we weten alle dat Adam zou sterven. Hij zou er nog wat lang over doen, meen ik. Hoe was het? 930 jaar, zoiets. Goed. Heeft Brinkman een probleem, denk ik altijd, bij zulke leeftijden, hè. Maar, toch of niet? Ja, dat bedoel ik, ja. Dat bedoel ik. Nou goed, laat ook maar zitten. Maar hij zou toch in ieder geval sterven. En de vraag is dan, naar wie zou deze heerschappij overgaan? Wie zou die heerschappij van Adam erven? Of, als je het een beetje algemener onder woorden brengt, wie zou deze opdracht tot heerschappij, of deze belofte tot heerschappij, het is maar hoe je het zegt. Wie zou dat erven? En de gedachte hier in Genesis 4 al, is dat Kaïn als de oudste inderdaad dus zou heersen over zijn broeder. Zij waren broers, van dezelfde vader, vanzelfsprekend, maar de een wordt geacht heerschappij te hebben over de andere. Zoals later, maar het is een hele poos later, maar nog steeds in Genesis, gezegd wordt in verband met Esau en Jacob, de meerdere zal de mindere dienen, maar ook daar doet zich het verschijnsel voor dat de oudste niet de meerdere zou blijken te zijn, het zou omgedraaid worden. En dat is wat hier ook gebeurt trouwens, want hier wordt wel gezegd dat Kaïn over zijn broer zou heersen, maar zo gebeurde het niet, of misschien wel, het hangt er maar vanaf hoe je het zegt. Wat hij deed namelijk, was hij sloeg hem dood. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat hij daarmee kennelijk zijn eerstgeboorterecht ook verspeelde. Je zult zeggen, dat zal wel, maar toen was er nog maar één. Maar daar werd uiteraard in voorzien, want in het vervolg van het verhaal, dat is in vers 25 van Genesis 4, wordt gezegd dat Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zijn baarde een zoon en zij noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. God heeft mij een ander zaad gezet. Gezet is hetzelfde begrip. Ander zaad gezet voor Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En we weten alle dat de lijn, althans dat horen wij te weten, dat de lijn die bij Adam begint, de lijn bij betrekking tot heerschappij over geheel de aarde en alles wat daarop en in is, zal ik maar zeggen, dat die lijn inderdaad vanaf Adam getrokken wordt. Niet over Kaïn, maar inderdaad over Seth. Dat wil zeggen dat het eerstgeboorterecht met betrekking tot die heerschappij dus inderdaad terecht zou komen bij Seth en niet bij Kaïn. En de familie van Kaïn sterft trouwens uit in de zonvloed, want de overlevende in de zonvloed is Noach. En dat is de directe afstammeling uiteraard van deze Seth. Seth die gezet werd in de plaats van Abel. Hoe dat ook zij, er is meteen, zodra het er sprake komt en aan de orde komt in de Bijbel, is er al sprake van omkering van het eerstgeboorterecht, waarbij die rechten inderdaad niet gaan naar degene die als eerste geboren werd, maar inderdaad naar de tweede, althans de tweede overlevende. Daar komt het tot neer. Daar zit natuurlijk nog een heleboel aan vast, maar dat ga ik nou niet bespreken. Het gaat maar om het principe dat hier meteen al in Genesis over eerstgeborenen gesproken wordt sowieso, maar dat bovendien van de eerste gezegd wordt dat hij, als alles normaal zou verlopen, inderdaad zou heersen over alle anderen. Zodat heerschappij per definitie gegeven wordt aan de eerstgeborene. Dat kan niet anders, want heerschappij was gegeven aan Adam en daarna komt het terecht bij zijn erfgenaam, die op grond daarvan de eerstgeborene zou moeten genoemd worden. En met volgorde heeft dat verder helemaal niets van doen. Zodat we in de eerste plaats vinden dat de eerstgeborene heerschappij zou hebben, maar het is ontleend natuurlijk aan de heerschappij van Adam zelf. Daarna hebben wij een uitspraak die ook, voor zover ik heb kunnen vinden, maar één keer in de Bijbel voorkomt. Dat maakt het wat zwak, maar niettemin staat hij er wel vrij uitgebreid. De uitspraak over eerstgeboorterecht in Deuteronomium 21... Ook daar zal ik dan later nog wel op terugkomen. Maar het gaat eerst nu maar om het beginsel. Deuteronomium 21, vers 15. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate. Zover ben begrijp ik het altijd wel niet meer, hè. Want moet hij dan met twee als hij de ene toch haat? Maar goed, of de andere, weet je veel. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate, een achtergestelde betekent dat feitelijk, een minder geliefde, maar dan heb ik het erg afgezwakt, niettemin is het dat wel. U kent toch het verhaal van Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, was ook een uitspraak over eerstgeboorterecht trouwens. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, maar God gaf aan Jacob een erfdeel, maar aan Esau ook. Alleen aan Esau een minder erfdeel. Het scheelde niet eens zo geweldig veel, geloof ik. Ik heb het eens nagerekend. Dat viel nog wel mee. En Esau was er niet ontevreden mee, want hij zei, de Heer heeft mij veel gegeven. Maar ja, God had Jacob lief gehad en Esau gehaat, dus zegt Jacob, de Heer heeft mij alles gegeven, zodat het toch een verschil was. Maar al was het dan niet groot. Maar niettemin, de gehate is dus niet zo'n negatieve term als dat het in het tegenwoordige Nederlands lijkt, laat ik het dan zo zeggen. Daar heb je hetzelfde verhaal, hè? Ja. Rachel liever dan de... Ja. Ja, Lea werd gehaat, ja. De beminde werd voorgetrokken en boven de ander. En die heet dan dus de gehate per definitie. Ja. Dat is trouwens ook een kwestie van eerstgeboorterecht daar bij Lea en Rachel. Precies hetzelfde nu aan de vrouwelijke kant, hè. Die werden ook omgewisseld. Nou goed. Maar terug naar Deuteronomium 21 dan. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate, en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn, dan hebben we die. Ja, dat is een slordige timing, denk ik altijd dan, maar goed. Hè? Maar stel nou dat het zo gebeurt. Zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, want vader maakt zelf uit hoe dat zit met de verdeling van de erfenis. Dan zal het geschieden dat hij niet zal mogen of vermogen de eerstgeboorte en dus het eerstgeboorterecht als zodanig te geven aan de zoon der beminde voor het aangezicht van de zoon der gehate, die immers de eerstgeborene is. Maar de eerstgeborene, kortom de zoon der gehate, zal hij kennen, erkennen, dus zouden wij nu voor alle duidelijkheid zeggen, want daar komt het op neer, die zal hij kennen, gevende hem het dubbele deel van alles wat bij hem zal worden gevonden, want hij is het beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne. En het recht der eerstgeboorte is het zijne, maar wat krijgt de jongen, de man? Een dubbel deel, en dat is waar het om gaat. Waarmee dus gezegd wordt, want daar gaat het me nu alleen nog maar om, niet om de achtergrond, maar gewoon om hoe dat zit met eerstgeboorterecht. Het gaat er namelijk om dat eerstgeboorterecht inhoudt dat de eerstgeborene een dubbel deel krijgt. Tweemaal zoveel als welk van de andere zonen dan ook. Dat is een betrekkelijk eenvoudige gedachte. Dus als er, ik kijk even naar broeder Roelof, want die zit alweer ijverig te rekenen, zie ik. Als er dus twee zonen zijn, wordt de erfenis verdeeld in drieën. En degene met het eerstgeboorterecht krijgt twee delen. En de ander krijgt dus één deel. En in dit geval van Deuteronomium 21, de zoon van de gehate vrouw, die nu eenmaal de oudste is, krijgt dus twee delen. Of vader dat nou leuk vindt of niet, zo moet het gebeuren. En waarom het zo gebeurt, lijkt me ook een duidelijke zaak. Kijk, als wij erover gaan discussiëren en de wet ter hand nemen, dat soort zaken meer, dan kunnen wij altijd nog zeggen, er zijn zoveel gevallen bekend in de Bijbel waarbij het eerstgeboorterecht niet aan de oudste werd gegeven. Waarom zou pa nou niet ook zelf uitmaken dat hij dat eerstgeboorterecht geeft aan de jongere, eenvoudig omdat hij uit de beminde vrouw geboren is? Maar dat, zo zouden we dat natuurlijk niet stellen. Heel de gedachte is dat daar waar eerstgeboorterecht in de Bijbelse geschiedenis verwisseld wordt, gebeurt dat omdat het een uitbeelding is van Gods eigen handelen met betrekking tot zijn zoon dan wel zonen. Nee, er zijn er meer, we praten over zonen Gods in het immers. Goed. Maar God handelt zelf zo met zijn zonen. En wanneer hier sprake is van dat de zoon van de gehate vrouw toch niet gehaat zou moeten worden en toch het eerstgeboorterecht zou moeten ontvangen op grond van dat hij nou eenmaal de eerste was, dan is dat net zo goed de beschrijving van hoe God dat regelt met de zonen van zijn twee vrouwen. Daar hebben we dus nog over, want anders verdwaal ik meteen van dit fundamentele onderwerp af. Maar ze zijn heel essentieel natuurlijk, staat niet voor niks hier in de Bijbel. Eerstgeboorterecht dus houdt in heerschappij in principe, althans, het eerstgeboorterecht houdt in heerschappij over de anderen, die dat eerstgeboorterecht niet hebben, zoals het Genesis 4 in ieder geval al blijkt. En eerstgeboorterecht houdt in dat de zoon voor twee telt en dus een dubbel deel krijgt. Ik haalde het voorbeeld aan van twee zonen. Ik wilde broeder Roelof niet meteen veel te moeilijk maken. Ik had eigenlijk het voorbeeld moeten aanhalen van 12 zonen, want dan ben ik dichter bij de Bijbelse geschiedenis in de buurt. De vader heeft 12 zonen. De erfenis wordt verdeeld in 13 stukken. En de eerste, natuurlijk, dat hangt af van vele varkens maken de spoeling dun, broeder. Hoe zeg je dat in het Engels? Many pigs. Welkom dan met nee, goed. Dat is altijd leuk voor de vertalers. Maar goed. Maar de vader heeft 12 zonen. Dan moet de erfenis verdeeld worden in 13 stukken. En degene met het eerstgeboorterecht krijgt dus twee delen. Zo waren er toch 13 stukken. Zo zijn er ook 13 stammen van Israël. Maar overal waar ze geteld worden, zijn het er altijd maar 12. En ik denk dat dat voorlopig voldoende is om het zo te vertellen. Want zo is het nou eenmaal, hè? Nou goed, we hebben het daar nog over, maar denk om dat dubbele deel. Voor zover ik heb kunnen nagaan, ik heb het in de Bijbel niet meer terug kunnen vinden. Wel de toepassing daarvan op een of andere wijze. Ik kan het wel herkennen, maar ik zou niet weten waar het nog meer zou staan dan alleen in deze ene schriftplaats. Nou goed, maar hij is dus wel van belang. Daar laat ik hem even bij en ga meteen verder. In ieder geval wordt uitdrukkelijk gesproken over eerstgeboorterecht in verband met koningschap. Want een belangrijke gedachte is natuurlijk dat de koning gewoonlijk niet alleen meer dan één vrouw heeft, maar zeker veel meer dan één zoon, want zo ging dat gewoonlijk. En als al die zonen een stukje van het koninkrijk zouden moeten erven, dan binnen twee generaties, laat ik het ruim nemen dan. Maar binnen twee generaties heb je geen koninkrijk meer over. Dus daar komt het ongeveer in de praktijk op neer. En daarom wordt geregeld dat het koningschap als zodanig, dat is overal zo ter wereld, dat kan nog helemaal niet anders, dat overal ter wereld inderdaad het koningschap gegeven wordt aan slechts één van de zonen. En eventueel het recht. Het troonsrecht wordt gegeven zelfs aan een dochter. Dat kan ook nog. Al zou zij officieel zelf niet op de troon mogen zitten, maar ze kan wel de rechten hebben. Zoals bijvoorbeeld Maria van Nazareth, om maar eens wat te noemen. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar waar het om gaat is dat het koninkrijk in stand gehouden moet worden, heel moet blijven, dus niet verdeeld kan worden en dus slechts gegeven kan worden aan één van de zonen van de koning. En dat is de reden dus waarom dus de eerstgeborene ook het koningschap ontvangt wanneer het er is, als het er is. Meestal niet natuurlijk, maar als het er is, als pa koning is, dan is degene die het koninkrijk erft op grond daarvan per definitie de eerstgeborene. Er staat ook uitdrukkelijk zo'n uitspraak in 2 Kronieken is het, geloof ik. Bijvoorbeeld dan maar, 2 Kronieken 21. Ik lees het ook niet dagelijks, broeder, maar daarna ontsliep Jozafat met zijn vaderen en werd begraven bij zijn vader in de stad Davids. En zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. En hij had broederen. Jozefats zonen Azaria en Jehiel en Zecharia en Azariahu en Michael en Sefatja. Je zal ze moeten roepen voor het eten, denk ik altijd. Hè? Zulke namen, maar goed. Deze allen waren zonen van Jozefat, de koning van Israël. En hun vader had hun vele gaven gegeven, voor hij stierf uiteraard. Hun vader had hun vele gaven gegeven van zilver en van goud en van kostelijkheden. Dat zullen dus kostelijke stenen geweest zijn, naar ik aanneem. En daarna met vaste steden in Juda. Maar het koninkrijk gaf hij Joram, omdat hij de eerstgeborene was. Of hij echt als eerste geboren was, dat weet ik niet eens. En dat betekent de uitdrukking ook niet zozeer. Maar hij is nou eenmaal de eerstgeborene. Hij ontvangt eerstgeboorterecht. Vader had hem uitgekozen. En hij ontvangt dus het koningschap. Zodat hier rechtstreeks verband gelegd wordt tussen koningschap of koninkrijk en inderdaad eerst geboorterecht. En dat is maar waar het om gaat. In het algemeen is de gedachte ook trouwens dat dat de eerstgeborene, dat het ook beschouwd wordt als een titel, een eervolle titel. Dan kan ik niet ontkennen dat het zo in de Bijbel gebruikt wordt. Maar die eervolle vermelding van de eerstgeborene, die vindt alleen plaats vanwege koningschap, wat nou eenmaal aan dat eerstgeboorterecht vastzit. En zo wordt het ook altijd gebruikt. Zo vinden wij bijvoorbeeld de uitspraak in Exodus 4... Vers 22, een uitspraak over Israël, een heel volk zelfs. Exodus 4, waar staat in vers 21, de Heere zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken dat hij het volk niet zal laten gaan. En dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En duidelijk moet zijn dat, hoewel hier niet over koningschap gesproken wordt, dat koningschap wel degelijk geïmpliceerd wordt in deze uitdrukkingen aangaande de eerstgeborene, dan wel aangaande de zoon. Want waar het over gaat natuurlijk, is dat dit Israël waarover gesproken wordt, het volk zou zijn aan wie het koningschap gegeven zou worden over alle andere volken. Want zo goed als de eerstgeboren zoon een positie inneemt, waardoor hij heerst over de andere zonen, uit Genesis 4, zo kan hetzelfde ook gezegd worden van een volk. En de gedachte is simpelweg deze natuurlijk, dat God eerstgeboorterecht zou verstrekken aan Israël als volk. En dat kan alleen maar betekenen dat ooit de volkeren der aarde zouden geregeerd worden door Israël. Of in wat eenvoudige termen, het zou betekenen dat ooit een Israëlitisch wereldrijk zou gevestigd worden. Dat is maar het verhaal. En als u daar dan bij bedenkt nog hoe de situatie was in de dagen van Exodus, daar was sprake namelijk van een Egyptisch wereldrijk in de praktijk. En Israël werd genomen uit Egypte, verlost uit Egypte, om uiteindelijk de toenmalige positie van Egypte over te nemen. Want dat Egyptische wereldrijk van toen zal in de toekomst uiteindelijk vervangen worden door een Israëlitisch wereldrijk. En dat is maar waar het om gaat. Vandaar dat aan de ene kant sprake is in deze geschiedenis van Israël, is aan de ene kant sprake van de geboorte of het stellen, zo kun je het ook zeggen, het stellen van de eerstgeborene, namelijk Israël. God verkiest zich Israël als eerstgeboren zoon, en dus als het volk met eerstgeboorterecht in vergelijking met de andere volkeren. En tegelijkertijd zal de eerstgeborene van Farao gedood worden. En dat is nog zwak uitgedrukt, want in de loop van de verdere geschiedenis zal blijken dat alle eerstgeborenen in Egypte gedood zouden worden. Bij de bekende tiende plaag, weet u wel. Alle eerstgeborenen in Egypte zouden gedood worden. En zo, met als resultaat, een beetje overdrachtelijk gesproken, maar met als resultaat dat in Egypte geen eerstgeborene is. Integendeel, de eerstgeborene is net uit Egypte verlost. En dat is namelijk Israël. Ook uit Egypte afkomstig. In zekere zin dus ook geboren in Egypte. Want zo is het toch. Voor die tijd was er geen Israël. En op het moment dat vastgesteld wordt dat er een volk Israël bestaat, is dat volk inderdaad in Egypte en wordt het prompt als het ware uit Egypte geboren. Want dat is de gedachtegang. En Egypte speelt ook feitelijk de rol van de moeder van Israël in de Bijbel. Vandaar dat Egypte ook veel, ook in de profetieën, rechtstreeks in verband gebracht wordt met Israël. En dat het toch een verbondenheid is tussen die twee volken of twee landen, of hoe je dat er maar zegt. Eenvoudig omdat Israël uit Egypte is voortgekomen. Maar neem niet weg dat eerst geboorterecht van Egypte wordt weggenomen en inderdaad gegeven wordt aan Israël. Ik kan ook een andere lijn trekken in dat verband, want eigenlijk is het natuurlijk zo dat er nog een ouder eerstgeboorterecht van de volkeren was. Dat was namelijk niet dat van Egypte, maar dat was dat van Babel. Want sinds de zondvloed is er sprake van inderdaad Babel, waaruit alle volkeren geboren zijn. En dus ook alle afgoderijen. Vandaar dat Babel heet de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Want de goden van alle volkeren vinden hun oorsprong inderdaad in Babel. Want daar vinden die volkeren hun oorsprong. En de geschiedenis van de verlossing van Israël uit Egypte is ook zo zonder meer te vergelijken met de roeping van Abraham uit Babel. Nou ja, der Galdeeën, maar dat is Babel uiteraard. Nog verder terug in de geschiedenis dus. Maar het is de herhaling van eenzelfde gebeurtenis. Bij de roeping van Abraham is er sprake van eigenlijk, hoewel het niet expliciet erbij staat, daar. Maar is er eigenlijk sprake van hoe het eerste geboorterecht van Babel wordt weggenomen en gegeven wordt aan Abraham. En via Abraham en Israël natuurlijk. En hier in Exodus is sprake van hoe het eerste geboorterecht, zoals het in de praktijk lag bij Egypte op dat moment, hoe dat van Egypte zou worden weggenomen en gegeven zou worden eveneens aan Israël. Bovendien, Abraham zelf kwam uit Ur der Galdeeën, kwam in het beloofde land, maar ging er meteen ook weer uit aan de andere kant. Hij schoot een beetje door, denk ik, dat heet overshoot. En maar goed, hij schoot een beetje door, want hij kwam wel degelijk in Egypte terecht en werd daar vervolgens ook alsnog uit verlost. Abraham dus in Egypte. Het schijnt zelfs dat hij de Egyptenaren dus, astrologie heeft bijgebracht. Maar ja, dat is zo lang geleden, dat is slecht te controleren natuurlijk. Dat is weer een ander verhaal. Maar waar het om gaat is inderdaad dat hier in Exodus 4 sprake is van de roeping van Israël. Waarbij in het algemeen men zegt, nou dat is een hoge titel, de eerstgeborene, weet je wel. De wel hoog, edel, gestrenge, weet je veel, geborene vermoedelijk. Enzovoorts. Maar dat is een beetje een understatement. Waar het over gaat is gewoon dat hier bij deze gelegenheid de Heer al laat weten dat ooit de volkeren der aarde geregeerd zullen worden. Niet door Egypte, maar inderdaad door ditzelfde Israël. Daarvoor zal het trouwens verlost moeten worden uit een veel ernstiger slavernij dan deze uit Egypte. Een slavernij namelijk van de wetten van het Oude Verbond. In het bijzonder en de slavernij van de zonde in het algemeen. Maar dat zal in de toekomst alsnog gebeuren uiteraard. En bovendien wordt Israël beschouwd als inderdaad de eerstgeborene van God zelf. Want het blijft natuurlijk zo dat hij zelf, dat God zelf inderdaad de mensheid gemaakt heeft. En hij stelt over de mensen wie hij wil. En hij kiest uit de mensen een koning zoals het hem goed dunkt. Een gedachte die later in Daniel, in verband met al die wereldrijken die daar genoemd worden, ook naar voren gebracht wordt. God zelf stelt zijn koning aan. En wanneer het helemaal concreet wordt, komen wij dan terecht in Psalm 2, waar God zegt tot de Heer Jezus, gij zijt mijn zoon. En dat was dan de officiële aanstelling van de Heer Jezus tot eerstgeborene, op grond van, of ter gelegenheid van moet ik zeggen, op grond van zijn geloof, maar ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood, waar hij de erfenis in ontvangst nam, min of meer. En waar hem dus gegeven werd alle macht in hemel en op aarde. Maar goed, wij dwalen alweer af. Waar het dus om gaat is inderdaad deze titel, waarbij die titel inderdaad koningschap inhoudt, gewoonlijk, wanneer het er is. En achteraf blijkt natuurlijk ook dat het daar uitdrukkelijk over gaat. Nou, zo blader ik een beetje verder. Ik kom bijvoorbeeld terecht in Psalm 89... Psalm 89, min of meer de herhaling van wat wij noemen het Davidisch verbond. Het verbond wat God met David sloot, dat iemand uit zijn zaad, en dus de zoon van David, een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En dan lees ik vanaf vers 21... Waar staat, ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. En ik hoop maar dat u de kinderbijbel gelezen hebt, hè. Want u weet toch dat Samuel een koning moest salven over Israël. En toen kwam hij terecht inderdaad bij ene Jesse, Izaï, of hoe je hem bij gelegenheid maar noemt. En daar passeerde een stuk of 7, 8, want dat weet ik nooit precies. Maar passeerden enige zonen van Izaï, vanaf de oudste kwamen ze voorbij. Maar er was geen... Er was de kandidaat voor de troon inderdaad niet bij. Waarna Samuel vertwijfeld aan Izaï vraagt of hij niet nog meer zonen had. En ja hoor, er was er nog één. Je had het zelf kunnen bedenken. Dat is klassiek zo'n verhaal. Hè? Natuurlijk is er nog één zoon. Maar die was... Ik dacht dat je assenpoester zei. Maar dat gaat, zo is het als het over de vrouwtjes gaat. Maar daar hebben we het nou niet over. Waarmee maar gezegd wil zijn hoe klassiek zo'n verhaal is. En hoe elementair, hoe zo'n geschiedenis in de schepping gewoon verankerd ligt. Want daar komt het gewoon op neer. Daarom vergeten we die dingen ook niet. En daarom zijn zulke verhalen ook zo makkelijk te bedenken, bovendien. He? Zit er gewoon in. Maar wat er gebeurt is dus dat Izaï zei, ja, ik heb nog een zoon, die had hij ook, die noemde ze Doetje. Nou ja, dat is wat de naam betekent. Een doetje. De Nederlandse term is echt afgeleid van het woord David. De geliefde. Lieve jongen. De geliefde. Maar hij bleek inderdaad de geliefde te zijn. De hoge betekenis van het woord. Want als een zoon echt de geliefde is, dan krijgt hij uiteraard eerst geboorterecht. En dat is wat hij kreeg. En niet alleen van Izaï, want die had er uiteindelijk niet veel meer over te vertellen. Maar van God zelf, die inderdaad David zalfde tot koning over Israël. Zodat de man David dus inderdaad zou heersen, niet alleen over zijn broers, maar zelfs over zijn vader. Hij kreeg dus daadwerkelijk eerst geboorterecht. Boven, wie was het, Abinadab of, maar goed, ik zal voor hem beter opletten, hè. Maar boven zijn andere broers. Dus God zegt, ik heb David, mijn knecht, gevonden en ik heb hem met heilige olie gezalfd. Interessant daarbij, ik kan het nooit nalaten om zulke dingen meteen op te merken. Interessant daarbij is dat God zegt waarom hij David gekozen heeft, namelijk omdat die zijn knecht was. Want de gedachte, volstrekt Bijbelse gedachte, ook in het Nieuwe Testament, is dat het kind, dan wel de zoon, dat de vader dient, door die vader ook zal aangesteld worden tot eerstgeborene. Dat wil zeggen dat David de Heer diende, laat het maar populair zeggen, gewoon, hij was een gelovige, hij diende de Heer, meer dan zijn broers kennelijk, zo zal het geweest zijn, en God koos dus David en niet de broers om inderdaad tot koning over Israël te worden en bovendien om uit hem dan zelfs de koning over de hele aarde of over de hele schepping zelfs te verwekken, want daar komt het uiteindelijk op neer. Maar op grond van zijn is mijn knecht David. Hetzelfde is later van toepassing op de zonen Davids, die ook eerst beschreven wordt als de knecht des Heren in het Oude Testament al. De knecht des Heren als de zoon die de vader diende, die de vader eerde en als consequentie daarvan, bijna vanzelfsprekend zou ik zeggen, door de vader tot eerstgeborene wordt gesteld. Want zo wordt men, of zo ontvangt men eerstgeboorterecht. Men wordt als eerstgeborene officieel aangesteld. En ik zeg het er meteen vast bij, dan kan ik het later nog verschillende malen herhalen. Als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over aanstelling tot zonen, helaas gewoonlijk wegvertaald, maar als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over aanstelling tot zonen, gaat het daarbij dus per definitie om de aanstelling van de eerstgeborene. Want zonen worden niet gesteld, zonen worden normaal gesproken geboren. En als er daarna wat gesteld of aangesteld wordt, is het degene met het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene wordt aangesteld en wordt gekozen uit de zonen of kinderen eventueel die er zijn. Ik kan trouwens niet missen, want van Israël wordt gezegd, hunner is de aanstelling tot zonen. Maar we hebben al, dat staat in Romeinen 9 bijvoorbeeld, maar we hebben al Exodus 4 gelezen, want daar is van afgeleid. Zij zouden tot zoon worden aangesteld. Tot eerstgeborene namelijk. Nou goed. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. met welke mijn hand vastblijven zal, ook zal hem mijn arm versterken, enzovoorts. En de Heer zou dus inderdaad deze David ondersteunen, maar vergis u niet, er wordt de naam David gebruikt, maar er wordt tegelijkertijd gedacht aan de zoon van David. Zo zit het nou eenmaal met profetieën, en zo gaat het hier ook. David wordt genoemd, maar aan Christus wordt gedacht, de zoon van David. En dan staat er van hem in vers 27. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God, de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. En dan heb je weer precies de goede volgorde. Ik had de gedachte al ontleend aan vers 21, maar hier staat precies hetzelfde. Namelijk, hij zal God noemen, gij zijt mijn vader, gij zijt mijn God, gij zijt de rotssteen mijns heils. En het gaat er niet om dat de Heer Jezus deze woorden eventueel zou uitspreken, maar het gaat erom dat hij in overeenstemming met deze woorden zou leven. Hij zou die woorden niet zozeer spreken, hij zou zo leven als het ware. En zo leven in afhankelijkheid van en onderwerping aan zijn hemelse vader, aan zijn God in de hemel namelijk, die beschouwd wordt als de rotssteen zijns heils. En waar hij dat gedaan heeft, of met de woorden van Hebreeën, waar hij gehoorzaamheid geleerd heeft, heeft God hem inderdaad tot eerstgeboren zoon aangesteld. En dat is ook wat hier staat. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen. Dat kan niet missen. Het eerstgeboorterecht geven. En wat het inhoudt staat er ogenblikkelijk achter. Ten hoogste over de koningen der aarde. Waarna je meteen kortsluiting hebt met de uitspraak uit Filippenzen 2. Daarom ook heeft hem God uitermate verhoogd. Ten hoogste, uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Dus inderdaad ten hoogste over de koningen der aarde. Zodat inderdaad eerst geboorterecht inhoudt koningschap, maar uiteindelijk natuurlijk toegepast op de mens met het hoogste eerstgeboorterecht wat je bedenken kan. Omdat hij niet alleen de eerstgeborene is van Adam, maar ook tegelijkertijd de eerstgeborene van God zelf. En dus aan de ene kant erfgenaam van Adam, aan de andere kant erfgenaam van God. En in de praktijk is het verschil niet zo groot natuurlijk. Maar goed, want ook Adam had zijn koningschap gekregen van God zelf. En via Adam werd het vererfd uiteindelijk naar de zoon van Adam, namelijk Christus. En het is dus de lange lijn, de korte lijn is gewoon dat de Heer Jezus door God zelf verwekt was. En vervolgens door God ook als zoon werd erkend en hij ontving dus eerst geboorterecht. Nou, in die lijn vinden wij bijvoorbeeld ook de uitspraak van Jeremia 31... Een hoofdstuk wat in het algemeen spreekt over het nieuwe verbond, want hoe dan ook, al deze zaken rond eerstgeboorterecht in oud-testamentische tijd wijzen altijd op de vervulling van deze zaken onder het Nieuwe Testament, onder het nieuwe verbond, door de komst van Christus enzovoorts. En in dat verband spreekt Jeremia 31 dan over het nieuwe verbond met de bekende woorden vanaf vers 31, maar daar wil ik het niet eens over hebben, maar laat ik het hebben over vers 7, vanaf vers 7 van Jeremia 31, waar staat: want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Het hoofd der heidenen is toch gewoon de eerstgeborene, degene die koningschap zou hebben over alle koningen der aarde enzovoorts. Dus juicht vanwege het hoofd der heidenen, der volkeren. Doet het horen, lofzingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. En daarna zegt de Heer: zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen met een grote gemeente. Leuk altijd dat woord. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen, hierheen wederkomen. Hè? Zij zullen komen met geweden, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En als ik het eenvoudig houd, moet ik zeggen, deze laatste twee uitspraken synoniem zijn. Ik ben Israël tot vader, wil zeggen dat Israël dus inderdaad dat eerst geboorterecht heeft boven alle volkeren. Want zo was het eerder al gezegd, in vers 7, het hoofd der volkeren, het hoofd der heidenen, dus de bevestiging van de vooraanstaande positie van Israël boven de volkeren. Maar ook de laatste uitspraak, en Efraïm is mijn eerstgeborene, hoeft niet noodzakelijk een andere betekenis te hebben, want de gedachte blijft natuurlijk dat het eerstgeboorterecht binnen Israël, en dan krijg je dus een versmalling, hè? Dan zoomen we even in, dat het eerstgeboorterecht binnen Israël inderdaad gegaan was naar de stam van Efraïm. En dus hoeft het niet noodzakelijk verschil te maken. Het maakt natuurlijk wel verschil, want je vraagt je toch af waarom dan niet gewoon staat Efraïm, of Juda is mijn eerstgeborene. Want hoe dan ook, de koning van dit Israël, en de koning dus binnen dit koninklijke volk Israël, zou niemand anders zijn dan de Heer Jezus Christus uit het zaad van Juda. Inderdaad, toch wordt Efraïm genoemd, maar dat heeft te maken met het merkwaardige verschijnsel dat deze uitspraak uit Jeremia eerst eigenlijk worden toegepast op de gemeente in onze dagen en daarna alsnog op Israël in de toekomst. En vandaar dat de naam Efraïm gekozen is. Maar die materie die laat ik nog even liggen. Die bewaren we voor een andere gelegenheid. Maar het gaat wel om het beginsel dat inderdaad Israël is hoofd van de volkeren zoals het staat. En eerstgeborene te midden van de volkeren. En Israël is dus het volk dat zou heersen over de heidenen. Israël wat verstrooid is, Israël wat nu de minste lijkt te zijn onder de volkeren, zal de hoogste zijn onder de volkeren. En nou citeer ik bijna uit Daniel, waar de Heer zei, waar staat dat de God des hemels zelf een koning zou verwekken. Een koning stelt over de volkeren der aarde. En hij stelt daarover wie hij wil en neemt zelfs de minste onder de mensen. Letterlijk. De Heer Jezus Christus, verworpen door de mensheid in het algemeen, door het zijne en door de wereld. En in wat breder verband, Israël inderdaad ook verworpen door de volkeren der aarde. Maar niettemin zal ook Israël verhoogd worden met een zijlijn uiteraard naar de gemeente. Maar dan schuif ik maar weer even door. Goed. Ja, dat is waar. Dat is inderdaad, ja. Er worden helemaal sterke termen gebruikt. Dat is mooi, in vers 20. Nu ik toch zeg aanvankelijk dat Efraïm en Israël toch grotendeels synoniem is. Dat is het ook echt. Dat is niet een trucje. Dat is ook echt zo. Het gaat om hetzelfde. Kan ik ook vers 20 lezen. Is niet Efraïm, en wij denken daarbij dus gewoon aan Israël voor het gemak, hè. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Nou, die uitdrukking heeft heus dezelfde betekenis als de enig geboren zoon, de dierbare, de minde, de beminde, te midden van de andere zonen die dan gehaat of achtergesteld zijn uiteraard. Hè. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind? Of hij daar blij mee is met die uitdrukking, dat weet ik niet. Maar dat hangt er vanaf. Dat zit hem in die gevoelswaarde die bij ons aan die woorden hangt natuurlijk. Hè. Maar de betekenis lijkt me duidelijk. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand. Hè, wat een uitdrukking, hè. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere, enzovoorts. En daarna heet het weer gewoon Israël. En is Israël ineens weer een vrouw, want het is maar hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk. O jonkvrouw Israël, keer weder tot deze uw steden, enzovoorts. Waarna de rest van het hoofdstuk uitdrukkelijk gesproken wordt over het nieuwe verbond, wat gesloten zal worden met Israël en Juda, en dus uiteindelijk met alle 12 stammen van Israël, waarbij Israël inderdaad uiteindelijk de beloofde positie zal ontvangen en ook officieel en in de praktijk zal worden aangesteld tot eerstgeborene over de volkeren der aarde. Want, Daniel 2, er mogen dan vele koninkrijken, wereldrijken elkaar opvolgen, maar het koninkrijk zal uiteindelijk aan geen ander volk worden overgelaten. U kent die profetie toch uit Daniel 2, of het beeld van Nebukadnezar met het gouden hoofd enzovoort, en dan valt er een steen, weet u wel, En die vernietigt dan heel dat beeld. En dan zeggen wij, de steen is Christus. Want daar hebben we wel 100 schriftplaatsen voor, denk ik. Noem maar wat. Moet toch kunnen. Maar dat neemt niet weg dat in de verklaring die daar zelf gegeven wordt, uitgezoomd wordt dus weer. En dus de dingen groter gezien worden. Namelijk, het gaat niet alleen over Christus. Het gaat zelfs over heel Israël. Waarna je uiteraard weer afvraagt, waar is de gemeente nu gebleven? Want wij zouden toch met Christus erfgenaam der wereld zijn. Hè? En delen in zijn heerschappij. En geroepen tot koningschap enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, dat ligt daarbij in uiteraard. Hè? Christus, de gemeente, Israël. Alles uitgedrukt inderdaad in die ene steen. En alle volkeren zullen daaraan onderworpen worden. Nou goed. Dat was Jeremia 31. Daarna kom ik als vanzelf natuurlijk in het Nieuwe Testament terecht bij bijvoorbeeld Romeinen 8. Waar het eerstgeboorterecht van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus zelf, onder andere dan. Waar al in vers 28 staat, wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk dengenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat wil zeggen, voor degenen die naar zijn voornemen, naar zijn plan geroepen zijn, werken alle dingen mede ten goede. Maar de vraag onder andere naar aanleiding van dit vers zou moeten zijn, waartoe zijn deze dan geroepen? En aangezien het over ons, over de gemeente gaat, kunnen we dus ook gewoon stellen, waartoe zijn wij dan geroepen? Nou, dat is een vraag eigenlijk een beetje te laat. Want in het voorgaande schriftgedeelte van Romeinen 8 is dat al verscheidene malen gezegd. We zijn namelijk geroepen tot aanstelling tot zonen, uitdrukking uit vers 15, maar zoals gezegd helaas wegvertaald, maar dat is wel wat er staat, de zoonstelling. En daarna wordt het toegelicht in vers 17, namelijk als we kinderen God zijn, dan zijn wij erfgenamen van God. En wij wachten wij op die aanstelling tot zonen. Wij wachten daar ook inderdaad op, want er staat in vers 23, wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onze lichaams in de toekomst. Want wij zijn in hope zalig geworden. En als daarna gezegd wordt in vers 28, dat wij, die immers wachten op dat zoonschap, op die zoonstelling, dat wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk, voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, dan is het niet meer zo zinvol om te vragen, waartoe zijn we dan geroepen? Namelijk, tot zoonstelling uiteraard. Om tot zoon te worden aangesteld, en feitelijk dus, tot eerstgeboren zoon, want daar gaat het over. Want de gedachte is dat de gemeente een gemeente is van eerstgeborenen, en dat zoals Israël geroepen was om eerstgeboorterecht te ontvangen, zo is ook de gemeente geroepen. Op andere manier, in een ander verband, maar niettemin zo is ook de gemeente geroepen om eerstgeboorterecht te ontvangen. Dat is waar het over gaat. En de bedoeling is dat wij daar naartoe leven, dat ook inderdaad verwachten. En daarna staat er in vers 29 daarover, want die hij tevoren gekend heeft. En dat woord kennen kwamen we daar straks, dus toevallig, natuurlijk, want ik heb het er niet bij gezocht. Maar het woord kennen kwamen we er straks al tegen in verband met de vader zou de zoon kennen, namelijk hem tot eerstgeborene stellen. Weet u nog? En toen zei ik, nou ja, erkennen of zoiets, hè? Maar wel degelijk kennen. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En dat hij eerstgeborene zou zijn, dat is hier niet nieuw, dat is ook niks bijzonders, dat speelt de hele Bijbel door een belangrijke rol. En dus ligt daar geen klemtoon op in dit vers, zodat de klemtoon vanzelf komt te liggen op het thema wat hier besproken wordt, namelijk dat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Want heel de gedachte, hoe moeilijk die wellicht ook is, maar heel de gedachte is dat dat eerstgeboorterecht van Christus Ook is het eerstgeboorterecht van de gemeente, de gemeente die daarom ook beschouwd wordt als het lichaam van Christus. En als in het Nieuwe Testament zoveel malen gezegd wordt dat de gemeente het lichaam van Christus is en dat wij leden zijn van zijn lichaam of hoe men heten mag en dat hij ons hoofd is, is dat een van de manieren om aan te geven dat al die uitspraken in het Oude Testament over de Messias inderdaad ook uitspraken zijn over de gemeente. En dat dus Christus genoemd wordt, maar dat de gemeente als zijn lichaam geïmpliceerd wordt. En dus hij zou eerst geborene zijn, maar onder vele broederen. En wanneer we die broederen met elkaar vergelijken, dan stellen wij natuurlijk vast dat Christus eerst geboorterecht heeft boven in ieder van ons. Zo kun je dat zeggen, binnen de gemeente is dat zo. Hij is het hoofd en wij zijn de leden. Hij heerst dus over zijn broederen, met de uitdrukking dan zoals we die tegenkwamen in Genesis 4. Maar dat is niet de gedachte hier. De gedachte hier in Romeinen 8 is dat wij deel hebben aan zijn eerst geboorterecht en daarmee deel zullen hebben aan zijn heerschappij enzovoorts, zodat wij als gemeente, als volk, dus inderdaad uitermate verhoogd zijn geworden, niet alleen boven de volkeren, maar ook zelfs boven het natuurlijke Israël. Er zitten natuurlijk wat haken en ogen aan vast, dat weet ik wel, maar je moet het toch bij gelegenheid eens een keer kort kunnen zeggen. En dit is dan de verkorte versie. Hij zou namelijk de enige eerstgeborene zijn, met hem, bij hem zou behoren, inderdaad, wat in Hebreeën genoemd wordt, de gemeente van eerstgeborenen, want hij zou de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Broederen die dus delen in zijn aanstelling tot zoon en daarmee in zijn eerstgeboorterecht. Daar laten we het eerst bij, om eerst te pauzeren. Wij waren dus even in Romeinen hoofdstuk 8, waar over aanstelling tot zonen gesproken wordt, en daar zullen we dus ongetwijfeld nog over hebben, want daar gaat het over eerstgeboorterecht, maar daarover later meer. Waar het me nu om gaat is inderdaad om de positie van Christus als eerstgeborene, want zo wordt hij hier genoemd in elk geval in Romeinen 8 vers 29... en het wordt inderdaad verbonden aan zijn verhoogde positie aan de rechterhand Gods. Waarna wij wat doorbladeren en terechtkomen in Colossenzen. Colossenzen 1. En ook daar zal ik het verband maar meelezen. Daar staat namelijk dat wij danken, vers 12, Colossenzen 1 vers 12, wij zijn dankende de Vader, en nou weet je meteen al dat het nu over de Zoon zou moeten gaan vervolgens, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis, om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Waarbij de gedachte is dat God dus ons bekwaam gemaakt heeft, of geschikt, zo hoe je dat maar hebben wil, hè. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om aan die erfenis der heiligen deel te hebben. En de gedachte is simpelweg deze, dat wij door geloven, door wedergeboorte, dienaren zijn geworden van het Nieuwe Testament. Die uitdrukking die ligt me dan meteen op de lippen, omdat die komt uit 2 Korinthe 3, waar gezegd wordt dat wij bekwaam zijn gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dat is dus een pure paralleltekst dus. Hè. Wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En hier staat dat we bekwaam gemaakt zijn om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En als je de versen dus echt naast elkaar zet, betekent het dat we bekwaam zijn om God te dienen onder het nieuwe verbond. Maar of we dat ook doen, nou ja, daar gaan die hoofdstukken daarover in 2 Korinthe 3, 4 en 5. Maar we zijn bekwaam gemaakt om dat te doen, om God te dienen onder het nieuwe verbond. En vervolgens leggen we deze ernaast, Colossenzen 1 vers 12. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben in de erven der heiligen. Maar of we er ook deel aan hebben, dat hangt er vanaf. En de vraag is nu, waar hangt dat vanaf? Ja, daar moet je goed opletten dus. Hè? 2 Korinthe 3 zegt, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar of we hem ook dienen onder het nieuwe verbond, ja, dat is de vraag, maar daar gaat het daar juist over. We hebben die bekwaamheid, maar of we er gebruik van maken is vers 2. Nou goed. En hier staat, hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Hebben wij daar ook deel aan? En dan zeg ik, dat hangt er vanaf. Waar vanaf dan? Dat is echt niet moeilijk hoor. Nee, het hangt er vanaf of wij de Heer dienen onder het nieuwe verbond. Stond in het andere vers. Het zijn 2 parallelversen. Bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wel nu, naarmate wij hem dienen onder het nieuwe verbond, naar die mate hebben we deel aan deze erfenis, wat het ook wezen mag. En daar gaat het ook inderdaad over. Want, zoals wel eens eerder gezegd, de erfenis heeft in de praktijk van alles van doen met loon, want de gedachte is inderdaad dat eerst geboorterecht gegeven wordt aan die zoon die inderdaad de vader gediend heeft, of diende. En als wij als kinderen Gods onze hemelse vader dienen, zullen wij inderdaad deze erfenis ontvangen. Zwart-wit gesteld, maar meer in alle grijstinten dus ertussen. Naarmate wij de vader dienen, zullen wij tot zonen, eerstgeborenen wel te verstaan, worden aangesteld. Naarmate wij de Heer dienen zoals de Heer Jezus Christus zijn hemelse vader diende, naar die mate zullen wij delen in de heerlijkheid en het eerstgeboorterecht van Christus. En dat is wat hier gezegd wordt. Daarom heeft hij ons getrokken uit de macht der duisternis, vers 13, Colossens 1, en hij heeft ons overgezet. En dan zeg ik altijd, nou ja, als je nou getrokken bent uit de macht der duisternis, waarin ben je dan overgezet? In het licht uiteraard. Maar dat stond al in het voorgaande vers, zodat je nou weet wat het licht is. Want als we overgegaan zijn uit de macht der duisternis, zijn we overgegaan in de macht van het licht. Maar het heet gewoon het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Of iets vrijer vertaald, het koninkrijk van zijn geliefde, dierbare zoon, zijn enig geboren zoon, zijn eerstgeboren zoon ook. Kortom, we hebben deel gekregen aan het koninkrijk en zelfs koningschap eventueel van Christus. En dat is waar het hier om gaat, over datzelfde eerstgeboorterecht uiteraard. Want in die zoon hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der zonden, in hem die namelijk volgens vers 15 is het beeld van de onzienlijke God, comma, de eerstgeborene aller creaturen. En er zijn weliswaar 2 uitspraken, maar de tweede is afgeleid van de eerste. Als Christus namelijk is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, maar zo staat het in Hebreeën 1, vers 3, maar het is volstrekt hetzelfde natuurlijk. Als Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, kortom, iets abstracter gezegd. Als Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, weer Hebreeën 1, vers 3. Kortom, als hij de veruiterlijking is van de onzienlijke en onkenbare God, dan is hij dus de vertegenwoordiger van God. Kan niet missen. En als zodanig heeft hij dus de oudste rechten in heel de schepping. En als hij bovendien nog zich openbaart als mens, en dat is hij bovendien, dan is hij de mens dus met de hoogste rechten. En dus per definitie is hij dan de eerstgeborene. En niet alleen onder de mensen, maar inderdaad onder alle creaturen heet het dan. Te midden van alle schepselen. En dus zeker heeft het eerstgeboorterecht boven alle mensen. En dat is een lijn die hier getrokken wordt vanuit God. Dat is eigenaardig genoeg. Want langs de andere weg ligt die meer voor de hand. De lijn vanaf Adam uiteraard. Adam die over de mensheid in elk geval zou heersen. En daarom is het de Heer Jezus die zich in zijn omwandeling op aarde ook niet zozeer profileert als de zoon van God. Maar hij noemt zich uitdrukkelijk en hardnekkig, denk ik altijd, zoon van Adam. Zoon des mensen. Hoewel de Joden ongetwijfeld meer respect hadden voor de titel Zoon van David. Want dat betekende nog wat. Ik vraag me af of ze überhaupt de uitdrukking Zoon des Mensen begrepen hebben. Wij hebben er al moeite genoeg mee, dikwijls. Als het ons niet uitgelegd wordt, begrijpen we het ook niet. Maar dat betekent Zoon van Adam en dus de eerstgeborene te midden van de mensen, dus degene met de hoogste rechten en tegelijkertijd de oudste rechten. Maar zijn rechten zijn nog ouder en hoger. Moet in de praktijk hetzelfde is trouwens. Maar zijn rechten zijn nog ouder en hoger, omdat hij inderdaad God is. Dan wel de veruiterlijking van de Godheid en dus het beeld van de onzienlijke God. Zodat deze woorden die we hier vinden, overeenkomen natuurlijk met de woorden uit een brief eerder, uit Filippenzen 2. Het is nou makkelijk, een bladzijde terugslaan. Filippenzen 2, waar gezegd wordt dat hij inderdaad zich vernederd heeft. Onder de krachtige hand God, zou Petrus erbij gezegd hebben. Maar hij heeft zich vernederd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, vers 7. Een dienstknecht van God wel te verstaan. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd of onderworpen. Gehoorzaam geworden aan zijn hemelse vader uiteraard, hè, als de knecht. Gehoorzaam geworden zijn de tot de dood, ja, de dood des kruises. En het is op grond van die gehoorzaamheid aan de vader dat de vader hem vervolgens tot zoon heeft aangesteld. Of zoals het hier staat, om die reden heeft God hem ook uitermate verhoogd. Vers 9. De Allerhoogste, zoals we al eerder gelezen hebben. God heeft hem uitermate verhoogd, heeft hem een naam gegeven, een titel. Als je daar voor naam titel leest, ben je al dichter in de buurt, denk ik. Hij heeft hem een titel, een naam gegeven, boven alle naam. Omdat in die naam inderdaad alle knie zich zou buigen. Waarbij de gedachte is dat inderdaad iedereen en alles aan hem onderworpen zou zijn. Zoals het hier in vers 10 aangehaald wordt uit Jesaja 45. Maar Colossense 1 zegt gewoon, in vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zijn troon, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Waarmee dus gezegd wordt dat inderdaad het in de schepping om hem gaat. Ik zou bijna gezegd hebben, het draait om hem. En dat kun je bijna letterlijk nemen natuurlijk, maar goed. Maar zo is het erin wel. In ieder geval, de schepping is het terwille van... Ja, het is maar hoe je het zegt, hè? Maar dat klopt, hè? Maar de schepping is het terwille van hem. Het betekent trouwens tegelijkertijd dat al die lijnen uit de Bijbelse geschiedenis inderdaad bij hem terechtkomen. Alle dingen zijn tot hem geschapen. Die lijnen leiden allemaal naar hem toe. Dan kun je wel over eerst geboorterecht praten. Maar het heeft weinig zin als je niet de consequentie trekt dat inderdaad dat eerst geboorterecht uiteindelijk in de hoogste instantie op Christus zelf van toepassing is. En alles wat er op aarde en in de Bijbelse geschiedenis gebeurt in verband met het eerst geboorterecht heeft altijd daarmee te maken op een of andere wijze. En dat is maar een voorbeeld nu, want het geldt voor alles wat er in de heilsgeschiedenis gebeurt. Hij is namelijk voor alle dingen, vers 17... En ik heb in der tijd, dat is niet eens zo bar lang geleden natuurlijk, heb ik er op deze plaats aan toegevoegd dat de uitdrukking voor alle dingen feitelijk betekent voor, namelijk in rangorde. Hij is dus ouder voor, eerder, ouder in rang. En dus had er net zo goed kunnen staan, hij is boven alle dingen. Maar zo staat het natuurlijk in Filippenzen, waar ik net even vandaan kom. Uitermate verhoogd. Hij is voor alle dingen. Hij is degene die boven alle dingen is. En alle dingen bestaan tezamen, staan samen. Alle dingen worden bij elkaar gehouden, is de gedachte, door hem. En het is deze Christus die uitermate verhoogd, de eerstgeborene dus, van wie gezegd wordt dat hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. En daarna wordt het term eerstgeborene weer herhaald. Deze eerstgeboren is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, eerste dus, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En hier wordt de term eerstgeborene nog nader toegelicht, want er wordt bijgezegd dat hij eerstgeborene is uit de doden. Dat wil zeggen dat hij werd van tussen de doden uit. opgewekt met achterlating van de overige doden, want dat betekent de uitdrukking nu eenmaal, hè, uit de doden. Hij werd als eerste opgewekt en op die grond, volgens beginselen van een nieuwe schepping dus feitelijk, is hij wel degelijk niet alleen degene met de eerste geboorterecht, maar zelfs echt gewoon de eerste, ook chronologisch gezien. Hij is de eerste die opgewekt werd in nieuwheid des levens met een verheerlijk lichaam, of hoe het allemaal maar heten mag, in de diverse schriftplaatsen. En daarom is hij de eerstgeborene. Hij was weliswaar niet de eerste mens. Maar hij was wel de eerste mens die als nieuw schepsel, als nieuwe schepping uit de dood opstond. En op die grond heeft hij eerstgeboorterecht. Want zo wordt het hier toegepast. De eerstgeborene uit de doden. Waarna natuurlijk altijd nog de vraag gesteld zou moeten worden: waarom heeft God nou juist hem als eerste uit de dood opgewekt? Dat is een beetje een naïeve vraag natuurlijk. Maar waarom heeft God nou hem opgewekt ver voor de jongste dag? Met achterlating van de overige doden. Je kunt de vraag ook anders stellen. Dan is die veel zinniger en bijbelser. Waarom heeft God hem opgewekt uit de doden? En waarom is er niet gewoon sprake van een opstanding der doden? Wel, God heeft hem opgewekt voor de opstanding der doden. En heeft hem dus opgewekt uit de doden. Opdat hij uitdrukkelijk in allen de eerste zou zijn. Dat is maar waar het om gaat. Hij is dus de eerste. Een beetje te vroeg, eigenlijk. Normaal gesproken had het moeten gebeuren op de jongste dag. Zolang moest Abraham in ieder geval nog wachten. En David trouwens ook, om maar eens wat te noemen. Maar hij werd opgewekt eerder, opdat hij nadrukkelijk eerstgeboorterecht zou hebben. Dat zou niemand kunnen betwisten, vanzelfsprekend. Iets dergelijks gebeurt trouwens met de gemeente ook. Want waar wij zijn lichaam zijn, en daar gaat het hier over, feitelijk, hè. Waar wij zijn lichaam zijn, zullen ook wij eventueel uit de doden worden opgewekt. En dus worden opgewekt voor de jongste dag. Opdat wij in zijn eerstgeboorterecht inderdaad zouden delen. Dit heet dan ook een gemeente van eerstgeborenen. En als u zegt, vindt ver gezocht. Dan zeg ik, nou, dat vind ik helemaal niet. Want toen de Heer Jezus tot zijn discipelen zei, denk erom dat je hier niet over praat. Over waar het over gaat, doet er nou niet toe, hè. Maar hij zei tot zijn discipelen, denk erom dat je hier niet over praat. Totdat de Zoon des Mensen uit de doden zal zijn opgestaan. Waarna de discipelen onder elkaar discussiëren over de vraag, wat is dat eigenlijk, opstanding uit de doden? En velen denken dan dat ze zo dom waren, dat ze niet wisten wat het was, een opstanding uit de dood. Maar dat wisten ze wel, maar ze wisten niet wat opstanding uit de doden was. Zij kenden opstanding op de jongste dag, dat hadden ze ook geleerd, zelfs uit het Oude Testament. En wie was het ook weer, Maria of Martha of allebei, ik weet niet wie het waren, maar wie het was die zei over Lazarus, Heer, ik weet dat is al opstaan ten jongste dagen. En de Heer zelf zegt uitgebreid dat hij de zijnen zou opwekken ten laatste dagen. 4 keer achter elkaar in een hoofdstuk zelfs in Johannes. Kan niet missen. En hoe praat de Heer dan eens over opstanding uit de doden? Want de uitdrukking betekent inderdaad opstanding met achterlating van de overige doden. Van tussenuit dus, hè. En dat wisten ze niet. Ik sta in Marcus 9. Neem je nou een nieuwe vertaling, een erg nieuwe vertaling, een nieuwere dan NBG bedoel ik, hè. Ik geloof dat ik het eens nagekeken heb in Goed Nieuws voor U, of zo heette dat, geloof ik. Er staat er dat de discipelen onder elkaar discussieerden over wat dat was, opstanding der doden. Ja, wat een onzin krijg je dan, hè. Dat wisten ze wel, maar wat opstanding uit de doden was, daar hadden ze niet van gehoord, omdat je dat in de Bijbel niet leest. En zelfs als je leest over de opstanding van de Messias, stel dat je dat al zou lezen in het Oude Testament, dan nog weet je nog niet dat het zou gebeuren, pakweg een jaartje of 3000 voor de jongste dag. En als je zegt, ja, maar je zou opstaan om 1000 jaar te regeren, dan zeg ik, waar staat dat nou weer in het Oude Testament, want dat staat er niet. Dat staat nergens. Heel die 1000 jaar wordt in het Oude Testament niet genoemd. Dus dat kon je ook niet weten. En als je al zover was dat je uit het Oude Testament concludeerde dat de Heer Jezus zou opstaan, dan was het nog gewoon, hij zou opstaan, namelijk bij de opstanding der doden. Maar de Heer zelf spreekt over opstanding uit de doden. En bovendien wordt het begrip daarna van toepassing gebracht op de gemeente, die ook zal opstaan uit de doden. Want opstanding uit de doden heeft rechtstreeks van doen met eerstgeboorterecht. Dan ben je namelijk de eerste. Nou, dat is waar het hier over gaat. Hij is de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En in ieder geval ook in de gemeente, want die wordt daar rechtstreeks bij betrokken, hier in Colossense 1 vers 18. En dat is waar het om gaat hebben. Nou goed, zo hebben we dan nog een paar aanverwante schriftplaatsen. Ik maak er even door dan natuurlijk naar Hebreeën. Die kun je helemaal niet missen. Hebreeën 1. Maar de gedachte als zodanig al veel eerder dan vers 6 aan de orde komt. Want in vers 3, of in vers 1 al, moet ik zeggen, zo hoort het ook, hè? Natuurlijk. In vers 1 wordt al gesproken over de zoon welke hij gesteld heeft. Want het mag dan zo wezen dat die term aanstelling tot zonen maar een keer of vier in het Nieuwe Testament voorkomt. Dat neemt echter niet weg dat synonieme uitdrukkingen net zo goed voorkomen. Dit is er één van. Hij heeft tot ons gesproken door de zoon welke hij gesteld heeft. Dan is hij toch aangesteld tot zoon. De zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam, inderdaad, eerstgeboorterecht, gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Tot erfgenaam van Gods koninkrijk namelijk, koninkrijk Gods. God heeft hem gesteld tot erfgenaam van alles, enzovoorts. En dat heeft hij gedaan, omdat hij is, vers 3, het afschijnsel zijner heerlijkheid, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, enzovoorts. Maar dat dergelijke uitspraak hebben we net gelezen in Colossens 1. Maar het gaat hier om dezelfde dingen. En van hem wordt dan ook gezegd dat hij, einde van vers 3, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste. In het hoogste wordt het dan dus. Of in de hoogste hemelen van mijn part. Maar het gaat niet zozeer om hemelen, het gaat om het hoogste. Uitermate verhoogd namelijk. Zoals we nou al een paar keer gelezen hebben. En inderdaad, hoewel hij aan een kant mens is, wordt aan de andere kant gezegd dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in het hoogste, vers 4, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En hier staat dat hij die naam boven alle naam uit Filippenzen 2 geërfd heeft en dus gekregen heeft bij zijn aanstelling tot zoon. Nou, kan niet missen. Hij zou dus over zijn broeders heersen. Om dan maar weer even uit Genesis 4 te citeren voor de gelegenheid. Maar dat is waar het om gaat. Koningschap, en in zijn geval als zoon van God, het koningschap uiteraard over heel de schepping. En dan wordt vastgesteld dat dat een positie is inderdaad niet onder de engelen, omdat hij wellicht mens is, maar boven de engelen. Vers 5 ook, want tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, waarmee maar gezegd wil zijn dat deze uitspraak uit Psalm 2 van toepassing is op Christus, en wat eerst heet aangesteld tot zoon, heet hier gegenereerd, de zoon is gegenereerd, hetgeen mij brengt bij de andere gedachte, namelijk dat als gesproken wordt over verwekken of genereren, dan wordt daarbij niet slechts gedacht aan wat wij de natuurlijke verwekking zouden noemen, of de geboorte wellicht, maar er wordt zelfs bij gedacht aan het uiteindelijke doel van de geboorte van het kind, namelijk de aanstelling tot zoon. Ik blijf volhouden dat zonen niet geboren worden. Normaal gesproken niet. Zonen als zodanig worden aangesteld. Natuurlijk zijn ze eerst geboren, dat kan niet anders. Nee, natuurlijk zijn ze eerst ooit geboren. Dat wil ik zeggen, hè? Ik moet opletten. Maar niet als zoon, maar als kind. En ze worden officieel zoon door de aanstelling tot zoon. Doordat ze erfenis ontvangen namelijk. Maar waar het een rol speelt, zeg ik er altijd bij, is de aanstelling tot zoon. Al officiële aanstelling tot zoon is altijd de aanstelling van die ene, namelijk de geliefde zoon die het maar is. Degene dus die bij die gelegenheid als eerstgeborene gesteld wordt of erkend wordt. En dat is maar waar het om gaat. Hè. En deze woorden uit Psalm 2, gij zijt mijn zoon, zijn dus de woorden waarmee de Heer Jezus tot eerstgeborene werd aangesteld. Lees Psalm 2, je zult zien dat het gaat over koningschap. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En dan zegt de koning, inderdaad, hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het punt is dat genereren, hoewel wij in het Nederlands de term slechts in verband brengen met de geboorte als zodanig, die term genereren of verwekken, heeft in de Bijbel altijd van doen met het uiteindelijke resultaat. Dat wil zeggen ook wel degelijk met de aanstelling tot zoon. Moet je gewoon onthouden dat het zo is. De verwekking, geboorte, het opgroeien, het hele proces tot aan dat de erfenis gegeven wordt, heet verwekken. En daarom wordt er ook wel eens op vooruitgegrepen en dan staat er dat zij baarde hem een zoon. Maar je moet er niet aan denken dat het zo... want de zoon is een volwassene. Zij baarde een kind, opdat dat kind zoon zou worden. Dus zij baarde hem een zoon. En in de meeste gevallen lees je dan gewoon verder als zulke uitspraken er staan. En dan blijkt de zoon in één keer al meerderjarig te zijn en volwassen. En natuurlijk, want daar gaat het om. Zij baarde hem een zoon. Maar ook dan gaat het niet om de bevalling als zodanig, maar om alles wat er verder volgt. Want de bedoeling van het kind is dat het opgroeit tot zoonschap, inderdaad, tot volwassenen. Dus gij zei mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Had ook kunnen zijn, heden heb ik u aangesteld. Lees Psalm 2 dan maar waar dit uitkomt, dit citaat, en je zult het zien. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Gij zei mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ja, opgewekt uit de dood, oké. Doen geboren worden uit de dood, vooruit dan maar. Maar in concreto gewoon tot zoon gesteld en als eerstgeborene erkend. En wederom was gezegd tot hem, ik zit weer in Hebreeën 1 vers 5, wederom was tot hem gezegd, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Het is interessant, want deze uitspraak komt uit 2 Samuel 7, waar inderdaad aan David de belofte wordt gedaan dat iemand van zijn zaad een onvergankelijk koninkrijk zal ontvangen. En over die zoon, die toekomstige zoon van David, zegt God dan, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Zou in de toekomst gebeuren, zodat daar in 2 Samuel 7 al de kortsluiting is tussen de zoon van David en de zoon van God. En dus spreekt het Nieuwe Testament er uitgebreid over op meerdere plaatsen. En in het bijzonder in Romeinen 1 vers 4, waarvan de Heer Jezus gezegd wordt dat hij naar het vlees uit het zaad van David is, maar naar de geest der heiligmaking, en naar de opstanding dus, is hij de zoon van God. En er staat trouwens ook dat hij daarbij tot zoon gesteld is, alleen met een ander woord voor stellen. Een synoniem. Stellen, zetten, plaatsen, zijn in Nederland synoniemen, dat kan toch ook? En in Romeinen 1 vers 4 staat dat dan ook inderdaad, ik leg hem er even naast. Zodra ik hem gevonden heb. Romeinen 1, er staat in vers 3, dat het gaat over het evangelie van Gods zoon, vers 3, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat is één lijn. Maar aan de andere kant, die krachtelijk verordineerd is, want als ik consequent en consistent en concordant vertaal, zoek dat maar eens op als je een woordenboek hebt, dan moet ik die term bewezen, zoals die hier staat, vertalen met verordineerd. Het is hetzelfde woord, orizo. Zoals er staat dat hij ons tevoren verordineerd heeft tot wat? Tot zoon stelt het aanstelling tot zonen. Nou, diezelfde term wordt hier gebruikt, alleen zonder tevoren. Er staat gewoon verordineerd. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. En als je dat wat normaler zegt, hij is krachtelijk tot zoon van God aangesteld. Met kracht is hij aangesteld. Met welke kracht dan? De kracht die God gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht. Letterlijk geciteerd dus, in dit geval uit Efeze 1. Dus die krachtelijk verordineerd is, en aanstellen tot zoon is toch een ordinantie, ordenen. Die krachtelijk gesteld is dus tot zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. De zoon van David, 2 Samuel 7. De zoon van God, net zo goed, 2 Samuel 7. Dat naar aanleiding van Hebreeën 1 vers 5, maar dan volgt vers 6. En dan staat het wederom wat ongelukkig. Want u ziet in vers 5 al een keer wederom staan. En daar betekent het dat er nu nog een citaat komt uit het Oude Testament. Er was er eerst een uit Psalm 2. En bij het wederom kwam er dus nog een. Dat is ook eigenlijk wat het betekent. Je vertaalt wederom gewoon naar het Engels met another. En daarna vertaal je naar het Nederlands weer met nog een. Nog een citaat. Wederom een citaat. En er kwam in vers 5 een citaat dus uit 2 Samuel 7 vers 14. En als vers 6 min of meer begint met hetzelfde woord wederom, betekent dat het nu nog een citaat komt. En in dit geval uit Psalm 97 vers 7. Dat staat er allemaal bij, dus dat is makkelijk, hè. Dus wederom, als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. Waarbij dus hier door de apostel gezegd wordt dat de uitspraak dat alle engelen Gods hem aanbidden, dat dat een uitspraak is over hem, namelijk de eerstgeborene. Zodat vastgesteld wordt dat de engelen Gods de eerstgeborene zouden aanbidden, kan niet missen. De eerstgeboren zoon van God is dus inderdaad gesteld boven de engelen. En als je er zo'n vers verkeert, ik ga er natuurlijk wat technisch op in, maar dat moet ik wel, want als ik dat niet doe, dan krijgen sommigen de indruk dat de eerstgeborene wederom ingebracht wordt in de wereld. Dat leest men hier dan, hè. Zo van, ik kwam eerst een keer en daarna kwam de eerstgeborene nog een keer. Maar dat is uiteraard niet het geval. Het wederom slaat niet op het inbrengen van de eerstgeborene in de wereld, maar wederom slaat gewoon op dat er nu weer een citaat volgt. En het is de gebruikelijke term die de apostel Paulus daarvoor gebruikt, hier, maar ook in Romeinen bijvoorbeeld. En wederom, en wederom, en wederom.